Geliefde gemeente, wij letten deze middag op zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 77. Zondag 28, vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Het antwoord luidt in de inzetting van het heilig avondmaal, die al dus luidt. 1 Korinthe 11 vers 23 tot en met 26. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de apostel Paulus in 1 Korinthe 10 vers 17, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. Is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Tot zover. Wij letten vanmiddag op: er staat geschreven. Daar gaat het eigenlijk ook om in de catechismus, om wat geschreven staat. De kerk kan heel veel zeggen, de kerk kan heel veel schrijven. Ieder mens persoonlijk kan zo zijn eigen gedachten ergens over hebben. Maar dat kan niet maatgevend zijn. Maatgevend is de Heilige Schrift. Dat luistert heel nauw. Want Paulus zegt: al was er een engel uit de hemel die het anders zou zeggen, die zij vervloekt. En de profeet heeft lang geleden gezegd: als het niet is naar dit woord, zo zal het geen dageraad hebben. Er is al zoveel geschreven over het heilige avondmaal. En zoveel gezegd: goede dingen, minder goede dingen, afwijkende dingen. Maar uiteindelijk gaat het daarom: wat zegt het woord? Waar gaat het woord ons in voor? In een soort magische verklaring, waarbij de aandacht valt ten volle op de materie van brood en wijn. Of in een realistische voorstelling, dat brood en wijn verandert in bloed, in vlees. Of leert het woord ons ook dat het gaat om hem, de Heer Jezus Christus, om zijn lichaam en om zijn bloed. Meestal zijn wij bij deze vragen, zoals er wel meer voorkomen, kort, samenvattend bij het voorgaande. Maar laten we nu toch een ogenblik letten op wat de catechismus ons rechtstreeks uit het woord voorhoudt. Het gaat erom, waar heeft de Heere Christus gezegd dat hij de gelovigen zo zeker met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Paulus was daar niet bij toen de Heer Jezus het avondmaal instelde zoals we nu en al eerder deze weken uit Lucas hebben horen voorlezen en Matthäus en Marcus. Hij was er niet zelf bij. Hij zegt wel in de Korinthebrief, hetgeen ik van de Heere ontvangen heb, dat heb ik ook u overgegeven, doorgegeven, meegedeeld. Dat betekent dan dat de apostel Paulus uit de mond van de apostelen van de Heere heeft gehoord hoe het alles zal zijn toegegaan. En dat hij dat met vol vertrouwen noemt van de Heere ontvangen. Zij waren immers de getuigen van de Heere, de oor- en ooggetuigen. Zij zijn erbij geweest. En zij hebben het onderwijs van de Heere mogen volgen toen hij nog op aarde was, voor zijn dood. En na zijn opstanding. Wat heeft Paulus ontvangen? Hij heeft dit ontvangen. En wij lezen dat bericht nu een ogenblik verklarend voor. Dat de Heere Jezus, de Heere, die Kyrios, gebieder, bezitter is van alle dingen, overwinnaar van alle boze machten, die tegelijk daarin ook Jezus, dat is zaligmaker, genoemd wordt. Niet omdat de mensen hem zo goed vonden, maar omdat er bericht gekomen is uit de hemel, gij zult zijn naam heten Jezus, zaligmaker, redder. Want hij zal zijn volk zalig maken, redden, verlossen van al hun zonden. Deze Heer Jezus, aan het eind van zijn leven hier op aarde gekomen zijnde, bevindt zich in de laatste nacht, zoals dag en nacht op aarde opeenvolgen. Hij bevindt zich met zijn discipelen in de zaal waarvan wij hebben horen lezen, en het is nacht. Wij kunnen ook zeggen avond. Het is de nacht die in de Bijbel getekend wordt als een situatie die door God is ingeperkt. Het licht. Het vriendelijk licht, daar gaat het om. In het begin was er duisternis op die chaotische, woeste aarde. De aarde was woest en leeg. En duisternis was op die aarde en op die grote vloed. Maar de Heer heeft het licht geschapen. En de duisternis een bepaalde plaats gegeven. Opdat wij ons zouden herinneren, God is een licht. En gans geen duisternis is in hem. Daarom wordt de nacht doorsneden gewoonlijk door het licht. Van de maan en of van de ster. Zodat hier altijd een ster der hoop zichtbaar is, die ons verkondigt, God enkel licht, voor wiens gezicht niet duister wordt bevonden. Het is de nacht in welke hij verraden werd. De nacht is hier tevens aanduiding als dat donker waar de ongerechtigheid gewerkt wordt. Het verraad. Er gebeurt veel kwaad in de nacht. Er gebeurt veel aan ontrouw in de nacht. Er wordt leven geroofd in de nacht. Maar verraad, dat is echt zo'n eigen nachtwerk uit het rijk van de vorst der duisternis. Uit het rijk van de boze. Daarom wordt hij ook de vorst van de duisternis genoemd. Hij heerst met en in het donker. Dat is ook het kenmerkende van zijn werk. Daarom spreekt de schrift niet alleen van de vorst der duisternis, maar ook van de werken der duisternis. En die kwaad doet, die haat het licht. Hij wil tot het licht niet komen. Hij wil niet dat zijn duistere werken ontdekt worden. Maar die goed doet, die begeert het vriendelijk licht. Die begeert de glans van de dag. Het is de nacht waarin het Adams kind verder gaat dan ooit tevoren. Weliswaar werd Jozef ook verkocht voor een 30 zilverlingen. Maar dit is de meerdere Jozef. Dit is de leeuw uit de stam van Juda. Dit is de man naar Gods hart. Het lam van zijn keuze. Dit is de lang beloofde aan de vaderen. Waar ze er hebben uitgezien. Met rijkhalzend verlangen. Dat hebben ze samengevat. Door de inspiratie van de Heilige Geest. Onder het woord dag. Want de dag zou immers komen, de dagen van zijn welbehagen, de dagen van de gezalfde van de Heere. Om hem gaat het. En hij is in de nacht verraden, overgeleverd. Voor wat geld. Met als achtergrond de diepe teleurstelling vanwege het feit dat die Jezus in het oog van Judas en vele anderen geen Heere is. Geen koning is. Geen gebieder is. Geen man die het voortouw neemt. En heel die ideologie, die voorstelling die Judas heeft gehad, die ons nog eigen is in de kerk, buiten de kerk, die stort in elkaar. Hij kijkt tegen het verlies aan, in plaats van de overwinning. O, in deze woorden spant alles samen. Terwijl het nachtwerk van het verraad zal plaatsvinden, staat de tweede Adam, Jezus Christus, die wij erkennen als Heere, die staat op de hoogste top van de liefde. Tegenover het gif van het verraad, tegenover de liefdeloosheid van de teleurgestelde mens, die zijn idealen ziet vallen. Tegenover dat stelt hij liefde. Daarom mogen wij zeggen niet alleen, al zo lief heeft God de wereld gehad, maar ook, al zo lief heeft Jezus Christus de Vader, de verlorene, het recht gehad dat hij, toen de mens op het toppunt van zijn antipathie, zijn weerstand, zijn onbevattelijkheid, hem verraden en een ander, een van zijn eigenste kinderen, op het punt staat hem te verloochenen, hem te miskennen, omdat hij geen deelgenootschap wil of durft te hebben met dat ene brood Jezus Christus. In die nacht betoont Jezus Christus zijn onbegrijpelijke liefde. Waar Paulus van zingt: wie is deze? Vraagt gij zijn naam? Zo heet dat hij de Christus heet. Mogelijk zou er iemand bestaan die voor de goede sterft. Maar wie is hij die op zijn tijd voor de goddeloze gestorven is? Die vijanden heeft verzoend door zijn dood met God. Onbegrijpelijk wonder. Hoe zullen wij niet veel meer, juist de apostel, behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn? De Heer Jezus, die toch Heer is, juist daarin, in zijn alles opofferende liefde en overgave. In die nacht, terwijl hij weet wat hem te wachten staat voor wat betreft het verraad, in die nacht nam Jezus het brood. Terwijl de olielampjes flikkeren en een spaarzaam licht verspreiden door de paaszaal, in de paaszaal, neemt de Heer Jezus het brood dat aanwezig was. Het was immers paasnacht. Dan waren er ook ongezuurde broden aanwezig. Hij neemt het brood en hij roept een dankzegging uit aan God, die de gever is van het leven, die de beschermer is van het leven, die de verlosser is van zijn volk Israël uit Egypteland. Maar wat daar gebeurde in Egypteland was eigenlijk kinderspel, met eerlijk gezegd. Eigenlijk niet goed gezegd. Het was een grote daad van God. Maar toch, het was nog niet de daad van God. Het was nog niet het werk van God. Daar werden duizenden eerstgeborenen gedood. Daar waren duizenden lammeren geslacht. Daar waren duizenden vaten vol met bittere saus. Daar was van alles tegenwoordig. Maar niemand kon zeggen, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Niemand kon zeggen, dit is het bloed, mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Het was plechtig. Het was diep aangrijpend. Vader met zijn bundeltje hyssop in het schaaltje met bloed, de zijkosten van de deur en de bovendorpel met bloed bestreken. Dat de engel van het verderf de huizen zou voorbijgaan. Het was een aangrijpend gebeurde. Die avond, die laatste avond, voor het vertrek uit het diensthuis. Maar toch, het was niet de zaak. Het was niet de oplossing. Hoe zal Jezus Christus deze nacht, hoe zal hij herinnerd zijn en zich herinnerd hebben aan die gebeurtenis lang geleden? Hoe zal hij het gewicht op zich hebben gevoeld, op zijn heilige ziel en lichaam, van het rechtvaardig oordeel van God over de eerstgeboren zoon van Maria? Dat kunnen wij niet peilen. Want wij zien door de verlichting van de Heilige Geest vaag de lijnen lopen van Gods grote werk. Maar hij is het werk van God. Daarom, in dat laatste gebaar dat hij deze nacht doet, officieel aan het heiligavondmaal, in de paasnacht, en het paascha als het ware wordt weggedrongen. Je leest niets meer van het lam dat daar geslacht in schalen gereed lag en gegeten werd. Je leest niets van de bittere sauzen en de ongezuurde broden. Het lijkt allemaal helemaal weg te schuilen achter het nieuwe, het ongehoorde. Als hij het brood nam en God dat voor de gave van het brood. En als hij dan die platte koeken of koek neemt, breekt hij dat brood. Niet om ons te leren dat wij allemaal een stukje van het brood krijgen. Nee, maar om ons te leren dat het één brood is. Eén brood. Dat brood verdeeld wordt het moet gebroken worden. Maar al die stukjes zijn dat ene brood. Hij brak het. Om zijdelings ook aan te duiden dat hij verbroken was. Verbroken zou worden. Niet letterlijk in stukjes gesneden. Want geen been van hem zou verbroken worden. Ook niet als het paaslam, waar geen been aan gebroken werd, maar dat in bepaalde parten werd verdeeld. Nee. Nee, het gaat om dat ene brood. En om de velen die samen van dat ene brood zullen leven. En van die ene drank zullen drinken. Daarom, als hij het brood breekt, dan wil hij niet alleen of in de eerste plaats zeggen, ik word aan stukjes gebroken en jullie krijgen allemaal een stukje van mij. Maar zouden we misschien eerder mogen denken aan de oude belijdenis van Israël. Hoor Israël, de Heere uw God is een enig Heer. Eén brood is het. En van dat ene brood zegt hij, neem. Eet. Hij schakelt ze in. Hij reikt het hun toe. Maar zij behoren ook te nemen. In dat nemen en eten zullen zij bij nader onderricht en inzien door de verlichting van de Heilige Geest zullen zij tot het besef komen dat zij door te nemen en te eten behoren tot het nieuwe verbond. Het nieuwe volk. De nieuwe gemeenschap. Dat zij deel hebben aan de verworvenheden van deze Heere Jezus. En dat zij met hem op weg zijn naar de toekomende eeuw. Ja, bijna de eeuw toekomende die reeds begint hier aan het avondmaal in de kerk. Een gemeenschap van mensenkinderen die deelgenootschap ontvangen aan het hoofd Jezus Christus, die op wonderbaarlijke wijze, zo groot is zijn offer, zo sterk is zijn liefde, op wonderbaarlijke wijze verbonden zijn met hem, aan hem, die door hem gedragen, gered worden, die door hem deel hebben aan de erven der heiligen in het licht, en die eenmaal onbevlekt en onberispelijk voor Gods aangezicht gesteld zullen worden. Neem eet, dat is mijn lichaam. Daar bedoelt, of bedoelde de Heer Jezus of de apostel Paulus niet mee dat lichaam een lichaam is zonder ziel? Nee, om straks te komen op de ziel, de wij. Nee, het is één. Als hij zegt, dit is mijn lichaam, dan bedoelt hij te zeggen, dit ben ik zelf. Dit ben ik zelf. Dit ben ik op een zodanige wijze dat ik alles behelst wat ik gedaan heb voor mijn vader en voor jullie. Van mijn ontvangenis en geboorte aan tot nu toe. En wat ik nog doen zal in mijn lijden en sterven aan het kruis. En mijn opstanding uit de dood. Als hij zegt, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, dan vloeien daar als het ware twee gedachten door elkaar heen. Brood is uiteindelijk al gebroken. Graankorrel is gezaaid, gestorven, opgeschoten. De graankorrel is geoogst, gedorst, gemalen, tot een brood bereid. Dat is één kant. In dat opzicht zouden wij mogen zeggen, zij krijgen brood dat klaar is. Dat in de oven geweest is. Dat verdrijfzoekt is. Ze krijgen brood als een spijze van het licht. Van de dag. Zij werden dagelijks, zo ging het in de oude bedeling, begenadigd. Met manna, hemels brood, verzameld. Dagelijks. Maar, dat klaargemaakte brood, dat het toch gebroken wordt, dat betekent, denk eraan, om brood te zijn, heb ik mijzelf doen verbrijzelen. Om brood te zijn ben ik de hitte van Gods gramschap ingegaan. Om brood te zijn heb ik mij doen vermalen. Naar ziel en lichaam, geestelijk. In de verlatenheid van God. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Maar tegelijkertijd, omdat het brood is, geen dood vlees, maar brood. Daarom is het tegelijkertijd een heenwijzing naar zijn opstanding, zijn opstandingslichaam. Tegelijk is het dus verkondiging van, gij zult leven. Gij zult tevoorschijn komen. En aan mijn heerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt worden. Gij zult niet in de dood verzinken. Verzadiging van vreugde is voor mijn aangezicht eeuwig. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Zo zie je, het breken is gedachte aan wat hij gedaan heeft om brood te worden en te zijn. Dat het brood klaar is, één ondeelbaar brood, zegt ons, hij heeft overwonnen. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Daarom doe dat tot mijn gedachtenis. Gedachtenis. Niet, zoals we al eerder hebben gezegd, een soort herinnering alleen. Maar bedenk hierbij, mijn discipelen, dat je hiermee deel uitmaakt van het nieuwe verbond en van de nieuwe bedeling. Je hoeft nooit meer bloed op de posten van de muren of van de posten van de deuren te strijken. Ik heb geen belang bij dierbloed. Dat onze harten gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus. Daar gaat het nu om. Dat wij verzoening, vergeving, eeuwige vrede in hem, door hem ontvangen. Tot mijn gedachten. Terwijl je nog staat, als het ware, in die oude bedeling, in die wegstervende tijd, in die wereld die naar een einde raast, terwijl je nog staat midden in de realiteit van het onvolkomene, van de machten der duisternis die proberen heerschappij over u te verkrijgen. Terwijl je nog bevindt in tijden van ziekte, ernstige ziekte, sterven, verwarring, angst. Doe dat en gedenk daardoor. Ik hoor bij hem. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het bevolen. Midden in mijn klein menselijke leven, in dat uit de aarde aard zijn, in dat dragen van het beeld van de aardse, van Adam, midden in het natuurlijke, midden in al die verdrietige omstandigheden, of lijden omstandigheden, midden in dit alles wordt in een avondmaal, door de gedachtenis, het besef verlevendigd. Wij zijn op reis. Wij zijn op weg. De stad des verderfs die ondergaat, het grote Babylon, daar zijn wij uitgeroepen. Op weg naar Sion, naar die lichtende vaderstad,
Maar de oudste broeder, op grond van recht, nu als koning heerst. En waar hij ons eenmaal zal verwelkomen, kom in, gij gezegende mijns vaders, werf het koninkrijk dat voor u bereid is, van voor de grondlegging der wereld. Tot mijn gedachten. Brood eten. Want hij zegt, dat ben ik zelf. Ik ben uw leven. Ik ben uw verwachting, ik ben uw licht en uw blijdschap. Donker ook de weg mag wezen. Mijn vader ziet in gunst op die hem vrezen. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. Hij neemt de drinkbeker. En wij lezen elders ook dat hij dankt. De drinkbeker der dankzegging. Net als bij het brood. Niet dat hij dat brood of die wijn aanbidt. Niet dat hij die beker zegent. Maar boven het brood uit en boven de beker uit looft en prijst hij God. Die zulk een weg heeft uitgedacht om een volk van de eeuwige dood te bevrijden. Een volk te leiden door woestijn en zee. Een volk te brengen in het beloofde land. Nee, het is niet de substantie van wijn of brood die gezegend wordt. Aan zulke zegeningen zullen wij geen geloof mogen hechten. Maar het is dat afgezonderde brood en die afgezonderde wijn die ons toeroept. Prijs de naam van uw God, zere knechten hier vergaat. Zo was het in Israël, zo behoort het te zijn in de kerk van alle tijden en eeuwen. Hier vol gebrek, vol haperingen, niet altijd en allemaal op de goede wijs, maar in beginsel zij begonnen vrolijk te zijn. Want het is de heerlijke gedachtenis van bittere lijden. Deze drinkbeker, zegt hij, is mijn bloed. Daarbij wil hij dat bloed niet onderscheiden naast het lichaam. Maar hij wil zeggen, evenzo, dit ben ik zelf. Dit is mijn leven. Dat in de dood voor u al uitgegoten wordt. Maar dat ook over u uitgegoten wordt. In mijn leven. In mijn leven. Zodat uw beker, net als in Psalm 23, overvloeiende wordt. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hij richt de tafel toe tegenover mijn tegenpartijders. Hij maakt mijn hoofd het met ogen. Het goede, de weldadigheid, zullen mij omringen, al de dagen mijns levens.
ook als je rondom in het verdriet en in de rouw gedompeld bent. Dat je geen mond en geen tong hebt om enig vreugdegeluid uit te brengen. Dan glimlacht die oudste broeder vriendelijk. En hij zegt, dit ben ik, dat is mijn bloed. Wil je bij je oude bestaan blijven? Dat is bij jouw lichaam, bij jouw zijn, bij jouw leven, bloed. Je gaat hem verdenken. Want zonder mij kun je niets doen. Maar is er het gebed in het hart? Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw u uitverkoren toe wilt voegen. En dat ik u mijn rotsteen noemen en delen in uw volksgenoegen. Mij met uw erfdeel blijven roepen. Dit is mijn bloed. De gedachtenis daaraan plaatst u als het ware in een ander perspectief. Waarvan de apostelen hebben gezegd, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken en verderven. Maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel. Het geeft deel aan die ander van nature ons vreemde gemeenschap. Die al spreekt over de toekomende eeuw. Over een zon die nooit meer ondergaat. Over een land dat het licht is. Over een stad met gouden straten en paarlenpoorten. Een stad welks poorten altijd open zijn. Doet tot mijn gedachten zo dikwijls als gij dien zult drinken. Niet zo weinig. Maar telkens weer. Telkens weer. Omdat het zijn woord is. Daarom zo dikwijls. Als gij die zult drinken. Tot mijn gedachten is. Mag ik het zo zeggen. Wij mogen niet op twee gedachten hinken. Maar laten we onze situatie in. Denken waarbij we zo staan, zoals mijn handen doen. Hier, hier. Maar dan hebben we altijd de geneiging om onze benen en onze voeten bij elkaar te trekken. Zo. Nou, stel nou eens voor dat dit het oude is. Dit gaat dood, dit sterft, dit is voorbij eigenlijk. Het is al voorbij. Het is al voorbij. Je kunt zeggen wat je wil, maar als je geen uitkomst hebt, als je geen perspectief hebt, dan kun je, ze zegt, het is bijna voorbij. Het is, wat is dat nou? Die mensen hebben groot gelijk. De sentimentelen en de pessimisten, die hebben groot gelijk. Wat is het leven? Nou ja, en een ander die denkt er misschien anders over, maar het is zo voorbij. We hebben de neiging om op ons eigen terrein, op ons eigen levensterrein, onze voeten bij elkaar te zetten. Maar, ja wij ook, niet alleen die mensen die met twee benen in de wereld staan, in het kwaad of in de zonde, nee wij ook, op onszelf. En met avondmaal zou je zeggen, daar spoort de Heilige Geest aan, zo. Soms lijkt het wel of dat dit been er ook al bij gaat. Een volle beek van vuilnis, maar hier elk in liefde dronk. En zo blij ben. Dat net of dat alles verbleekt, alles om je heen.
en dat je echt verlangt om bij hem eeuwig te mogen zijn en nooit meer te zondigen, geen verkeerde gedachten meer van de Heere te hebben en in zijn licht eeuwig te wandelen en je dan ook niets meer te herinneren van hoe je met twee voeten aan de verkeerde kant stond. Zo dikwijls als gij die zult drinken, zo verkomt, doe het tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Maar hij leeft toch? Ja, maar hij is dood geweest. Nou zullen we of onze dood vieren en uitvieren, of zijn dood. Als we onze dood vieren, dat betekent zonde, ongerechtigheid, eigen ik, zin en wil, doordrijven. Dat kan zelfs heel sterk op godsdienstig terrein. In een of andere vorm van fariseïsme, waar we geen van alle vreemd aan zijn. En dat toch dood is. Dat we op ons eigen terreintje proberen ook de godsdienst een beetje in te passen. Dat is de dood. Daar komt de dood je tegen. Of het nou een kerk is, of een bioscoop. Als je het soms voelt, dan kan de dood je tegenkomen. Daar is hij niet. Maar hij zegt, verkondig de dood des Heren, die leeft en die komt. Verkondig die dood, als jullie grond, bodem waar je op mag staan, dat je behoort tot de nieuwe orde. Tot het nieuwe volk. Tot de nieuwe bedeling. Tot het nieuwe verbond met de toekomende eeuw voor. En soms in. Opeens. Raadselachtig als de muziek begint te spelen in de ziel. O, dat we meer die koning mochten prijzen. Ja, het mag altijd. Maar van harte bedoeld, door de kracht van de Heilige Geest, dat we hem mogen eren. Al zijn wij nog in het natuurlijke, hoef je niet ergens boven te verheffen. Nee, je zit, je spit, je gaat, je staat, je bent een gewoon mens. Maar toch, als je het geheim mag weten, dwars door alles heen, o God, u bent mij genadig en ik ben op weg naar u. Met het hele volk dat deel heeft aan die nieuwe gemeenschap. O, één brood is het immers, het is één Christus, waar we het van moeten hebben en zullen hebben, dat we dat geheim dan maar mee mogen dragen. Daar hoef je niet vroom voor te doen. Daar hoef je niet voor in de hoek te kruipen. Wel nee. Wel nee. Dat merk je toch wel in de omwandeling van de Heere Jezus op aarde. De mensen zeiden schimpend, hij is een vraat en een wijnzuiper. Dat was niet zo. Maar de Heere Jezus kwam rustig op de bruiloft. De Heere Jezus, die speelde met de kinderen, denk ik. Omving ze in zijn arm. Ze hoeven geen vromigheid te maken. Maar dit, dat wij toch door het geloof, heb ik misschien te weinig gezegd, alleen door het geloof, dat door de liefde werkt, deel hebben en deelgenoten zijn van het heil. Reisgenoten met elkaar op weg naar Sion. In de wetenschap van het geloof. Ik zal u alle tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Amen.